We gaan opnieuw verder duiken in het Johannes-evangelie, dat evangelie dat ondiep genoeg is voor een kind om in te waden en diep genoeg voor een olifant om erin te zwemmen. En de een gaat moeten waden vanavond en de ander gaat moeten zwemmen. Al naar volgens. Er is altijd voor elk wat wels. Nu, Johannes hoofdstuk 6, hebben we al gezien, is niet een van de gemakkelijkste hoofdstukken. En laat het u dan ook niet afschrikken, alsjeblieft. Neemt mee wat je ervan kan meenemen, maar ik garandeer je nu al op voorhand dat je niet alles zal kunnen meenemen. Dat is niet mogelijk en dat is ook de bedoeling niet. En ik stel toch voor dat we opnieuw lezen vanaf vers 22 voor de flow van het hoofdstuk, dat we weer toch mee zijn in de drive van dat gedeelte hier. Dit zegt Gods woord. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan dat ene waarin zijn discipelen waren gegaan. En dat Jezus niet met zijn discipelen in het schip was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen waren weggegaan. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer had gedankt. En toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem hadden gevonden, aan de overkant van de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg je, u zoekt mij, niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de mensenzoon u zal geven, want hem heeft de Vader God verzegeld. Ze zeiden dan tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God werken? Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Zij zeiden dan tot hen, welk teken doet u dan, opdat wij zien en geloven? Welk werk doet u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf gij hun te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Zij dan zeiden tot hem, Heer, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat ik mij wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat gij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. De Joden dan mopperden over hem, omdat hij zei, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hem, moppert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God is gekomen. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. De Joden dan twisten onder elkaar en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, geeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de Vader en hun mannen hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Deze dingen zei hij in de synagoge toen hij leerde in Capernaum. Tot zover het zeer levige stukje, het Johannes de verhaal. Tijdens onze vorige avond zijn we begonnen met Jezus uitgebreide onderwijs aanhande het brood uit de hemel te overdenken. Onderwijs dat Jezus gaf naar aanleiding van de menigte die hem was komen zoeken in Capernaum, nadat ze van de broden gegeten hadden, die de Heer, nadat hij had gedankt, hen gegeven had aan de overzijde van het meer van Galilea. En hoewel dat ze getuigen waren van dit teken dat alleen Jahweh God kan doen, was dat niet de aanleiding om Jezus te zoeken. Maar ze waren gedreven door de maag. En dat is de aanleiding voor de Heer Jezus om hun aandacht te richten op de zoektocht in het leven die er werkelijk toe doet. Het werken om de voeding die blijft tot in het eeuwige leven, dat alleen de mensenzoon kan geven. Hij is namelijk het brood van God dat uit de hemel is neergedaald en de wereld leven geeft. Nu, als we als overzicht erbij nemen, dan zien we inderdaad dat we dan nog een heel stukje af te werken hebben. En ik wil graag de draad terug oppikken, eerst in vers 33. We zouden bij vers 36 normaal moeten hervatten, want we zijn gestopt in vers 35 in de vorige overdenking. Maar ik wil toch even de aandacht vestigen nog op vers 33, om hier een connectie te maken met mensen die in deze context toch wel niet onbelangrijk is. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Nu die uitdrukking aan de wereld leven geeft, ik wou je dat toch even laten zien, in de rabbijnse leer werd de wetgeving op de Sinaï op gelijkaardige wijze omschreven. In een commentaar op het boek Exodus, Exodus Rabba hoofdstuk 29 vers 9, staat er dat de aarde beefde toen hij de wereld leven gaf, als het gaat om het geven van de wet van de Torah. Dus de haven van de Torah gaf de wereld leven. Zo gewichtig dacht men toen over de wetgeving binnen de Joodse traditie. En ik laat u dat graag zien, omdat je beter zou aanvoelen welk een aardschok Jezus onderwijs wel niet veroorzaakte onder de Joden wanneer hij dergelijke dingen hier verkondigt. Nu, met dit belang van de haven van Torah voor Israël en de wereld voor ogen, ja, begrepen de rabbies de haven van het manna tijdens de Exodus als een voorbereidende test waaruit dat moest blijken of dat de Israëlieten wel bereid waren om Gods woord te gehoorzamen vooraleer er werd op de Sinaï aan hen gegeven zou worden. Dat was hun interpretatie hier van Exodus 16 vers 4. En u kent het gedeelte wel, toen zei Jahweh tegen Mozes, zie, ik zal voor uw brood uit de hemel laten regenen, het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. En zoals dat manna toen de Exodus-generatie in de woestijn gevoed had, wel, ze zouden alle toekomstige generaties gevoed worden door de Torah, Gods woord te leven. Nu die connectie van het manna, dat gegeten werd door de Exodus-generatie, met het woord van God, dat nu ook beschikbaar is voor alle generaties, ja, dat zag men ook bevestigd in de profetische traditie. Wat dat bijvoorbeeld, u weet het wel, Jeremia en Ezechiël gevoed werden door het woord van God als zij ontvingen. En je kan dat bijvoorbeeld lezen in Jeremia 15, vers 16, dat Jeremia zegt, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. En in Ezechiël hoofdstuk 3 krijgt de profeet de opdracht, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze boekrol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Dus u merkt dat voor Johannes dit neerschreef, er eigenlijk al een verklarende traditie was binnen het judaïsme die het brood van de hemel identificeerde met het woord van God en de Tora dat aan de wereld leven heeft. En dat is toch wel niet onbelangrijk, denk ik, om de impact van Jezus voorwaar gezegde hieraan te voelen. Want nu zegt Jezus, ik ben het nieuwe manna. Ik ben degene die jullie voorziening zal zijn tot het eeuwige leven. En dan proef je hoe revolutionair dat ze woorden zijn. Want zoals al vaker gezegd, Jezus vervangt de Tora omdat hij het vlees geworden woord is. En alles schenkt wat de Tora beloofde, maar niet kon geven. En nog zoveel meer. De Tora kan geen leven schenken, dat had de Heer Jezus in hoofdstuk 5 al nadrukkelijk gesteld. Weet je nog, 5 vers 31. U onderzoekt de schrift omdat u meent daar een eeuwig leven te hebben. Die zijn het die van mij getuigen en toch wilt u tot mij niet komen, opdat u leven hebt. Kan je me daarin volgen? Was dat duidelijk? Want ik ga daar regelmatig vragen, maar we gaan een stukje verder. Ik wil vers 35 en vers 36 lezen. Jezus zei tot hen, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat, ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft. Ja, een geloof was enkel omwille van de broden die ze gegeten hadden, maar niet in wie hij is omwille van de tekenen. De Heer Jezus had dat duidelijk gezegd, de 6 vers 26, voorwaar ik zeg, u zoekt mij, niet omdat u tekenen hebt gezien. Hebt u erop gelet dat het hier in het meervoud staat? Welke tekenen hadden ze gezien? De Heer Jezus geeft het over tekenen. We zagen in de aanvang van hoofdstuk 6 de voedselvoorziening in de woestijn en daarna Jezus wandelen op het water. Nu, de menigte had niet alleen het teken van de broden niet doorzien, maar ook de volgende dag hadden ze, zo kan je lezen in vers 22, gezien dat daar geen ander scheepje was geweest dan dat ene waarin de discipelen naar de overkant vertrokken waren. En vervolgens leest u in vers 24, en toen ze zagen dat hij daar niet was, waren ze naar de overkant vertrokken om Jezus te zoeken in Capernaum. En wanneer ze hem hebben gevonden, vragen ze, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Dus, mensen, naast de broden die ze gegeten hadden, hadden ze wel degelijk iets heel opmerkelijks gezien. Maar ook over dat teken hadden ze verder helemaal niet nagedacht. Het was alleen een maag wat hen bezig hield. Dus die beide tekenen die Jezus had gedaan, de voedselvoorziening en wandelen op het water, dat waren wel degelijk de werken van de Vader die getuigden dat hij door de Vader gezonden is. Ik neem er ook nog eens 5 vers 36 bij, waar hij dan nadrukkelijk ziet dat de Heer Jezus zegt, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, de werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. Nu, dat vertrouwen hebben deze mensen niet in de Heer Jezus. En dat bewijst een vraag om een teken. En vragen ze hem verder, welk werk doet u? Is u dat opgevallen? Zeiden tot hem, welk teken doet u dan? Opdat wij zien en u geloven, welk werk doet u? Hij pikt hier daarop in vers 37. En vanaf vers 37 zegt hij in feite wat er volgt. Als je mij in actie ziet, dan zie je de Vader. Want ik ben gezonden om ze wel te doen. Nu, wat is de wil van de Vader? Wel, dat heeft hij net gedemonstreerd. In de woestijn en op de zee. Hij heeft ze gevoed in de woestijn. En hij heeft ze gered op de zee. Weet je nog? Gods voorziening en bewaring. Want het is namelijk Jezus' opdracht van de Vader om al wat hem gegeven is te behouden. Hij zal niets verliezen wat de Vader hem heeft gegeven. Hij zal hen bewaren en hen opwekken op de laatste dag. Vers 39. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Nu later komen we dit thema opnieuw tegen in hoofdstuk 11. Wanneer de Heer Jezus naar Jeruzalem trekt om Lazarus op te wekken uit de dood. En daartoe zelfs zijn leven op spel zet. Ja, de discipelen zagen dat niet meteen zitten. Heer, zeggen ze, onlangs probeerde men daar nog te stenigen. En dan zegt Thomas, ironisch genoeg, laten wij ook maar met hem meegaan om daar te sterven. Laten we allemaal dan maar samen in het graf gaan liggen. Jezus zal niets verliezen van wat de Vader hem heeft gegeven. En we hadden het er net nog over het feit dat de Heer Jezus de Torah vervangt, omdat hij alles schenkt wat de Torah belooft, maar niet kan geven. Wel, als Jezus nu zegt dat hij niets zal verliezen van wat de Vader hem heeft gegeven, dan is het wel belangrijk om in dat verband te zien dat de Torah dan niet toe in staat was, om mensen te bewaren. Want het is juist het punt waar de profeet Habakkuk in het eerste hoofdstuk van zijn boek zijn beklag over doet. U hebt ons uw Torah gegeven, zegt hij tegen Yahweh God, maar die blijkt niet eens in staat om het kwaad onder uw volk aan banden te leggen. Habakkuk klaagt dat de Torah Gods volk kennelijk niet kan bewaren. En dat is iets wat al vele beleidende christenen die menen te kunnen leven bij de tien geboden, ook wel een keer ter harte zo mogen nemen, dat ik me vraag. Uiterlijke regels zijn niet in staat om mensen te bewaren. Er moet innerlijk iets veranderen binnen mens, door het leven van de geest. En eens dat dat leven in ons aanwezig is, dan moet het over vertrouwen en relatie gaan. Want dat maakt dus pas echt tot de mensen zoals God het heeft bedoeld. In vers 56 had de Heer Jezus ook zeggen, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Relatie. In latere studies komen we op dat thema nog in Johannes zijn verhaal terug. Vers 37, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Vers 39, dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Nu bij dat onderwerp, alles wat de Vader mij geeft, daar gaan we straks bij stilstaan. Maar laten we eerst even stilstaan bij het niet verliezen en het opwekken op de laatste dag. Want dat is eigenlijk een belofte van Yahweh God, die doorheen Israëls geschriften herhaaldelijk terugkeert. Hij zal het getrouwe overblijfsel van zijn volk bewaren, hij zal zich over hen ontfermen, niemand van hen zal achtergelaten worden, niemand van hen zal verloren gaan of ontbreken. En dat is zo geloof ik wat er getoond wordt in dat andere boek van Johannes. Openbaring van Jezus Christus. Daar heb je in Openbaring hoofdstuk 14 de 144.000 die uit de grote verdrukking komen. Wat dat volgens mij overeenkomt met dat andere bekende gezegde van Paulus aan het eind van Romeinen hoofdstuk 11 vers 26. En zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat, enzovoort. Dus die 144.000 zijn het getrouwe, gelovig overblijfsel van Gods volk. En dat is wat Johannes in Openbaring hoofdstuk 7 eerst te horen en daarna te zien krijgt. Eerst krijgt hij te horen dat de engelen uit de 12 stammen er 12.000 zullen verzegelen, 144.000 in totaal. En je kent die tekst wel. En waarom geen 144.000 dan één? Nou, daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Hè? En men bouwt al hele theorieën over op. Maar wat men volkomen al voorbij had, is dat Johannes dit getal, 144.000, eerst te horen krijgt. En daarna ziet hij hoeveel mensen dat deel van die 144.000? Want dan kreeg hij vervolgens een ontaalbare menigte te zien uit elke natie en alle geslachten, uit alle volken en talen. En Johannes zet die twee naast elkaar mensen. 12 maal 12.000 is 144.000. Dan moet je geen rekenkundige wonder voor zijn, hè? 12 is het getal van Gods volk. De 12 stammen, denk dat dat duidelijk is. En 1000 is het getal dat volheid en perfectie aangeeft. Dus 144.000 is het getal dat voltooiing aangeeft. Het gaat om een symbolisch getal. Het getal 144.000 weerspiegelt de trouw van Yahweh aan zijn volk. Het geeft aan dat er niet één van Gods volk zal ontbreken. Hij zal hen allen behouden. Dat is het karakter van onze God, hè? En Jezus zegt hier, van allen die tot mij komen, zal er niet één gemist worden. Hij zal niemand verliezen van allen die de Vader hem geven zal. We hebben daarin volgen, mensen. Nu, dat thema hier, mensen, dat komt zeker tot een hoogtepunt in Johannes hoofdstuk 10. En misschien moet je dat wel een keer opslaan, Johannes hoofdstuk 10. Want u weet dat hoofdstuk 10 gaat over Jezus die de goede herder is. En hij wordt aangekondigd in Johannes hoofdstuk 10 als de goede herder in contrast met Israëls slechte herders. Die namelijk in het vorige hoofdstuk die blindgeborene man die nu kan zien en ze wel degelijk uitgeworpen uit de synagoge. En ik zei bewust zo, want wat staat er hier bij ons, kind, aan een keer dat je ziet? Alles wat de Vader mij heeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik. Zie het contrast? Ja, dus dat is heel belangrijk om te zien. En daarna volgt in de versen 28 tot 30 in hoofdstuk 10. En wat zegt de Heer Jezus daar? En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Zie je? Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. En dan die bijzondere woorden. Ik en de Vader zijn één. Neemt dat goed mee, die laatste woorden ook. Dus, wat hij daar ziet in Johannes hoofdstuk 10, is eigenlijk ook wat Paulus aangeeft in Romeinen hoofdstuk 8. Wat zegt hij daar? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, hè? Maar dat betekent niet dat wij hem niet kunnen verlaten, hè? Daar is Israëls geschiedenis vol van, hè? Van Israël dat de Heer verlaat. Maar dat is niet Gods schuld, hè, mensen. De Heer Jezus zal nooit mensen in de steek laten wiens hart trouw is aan hem. Hij zal ze bewaren. En dat is een van die beloften die in het Nieuw Testament naar Israëls geschriften opgenomen wordt. En dat is zo geloof ik wat dat hier gebeurt. Nu vervolgens vat de Heer Jezus toch eens netjes samen hier in vers 40. Hij zegt, want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Let eens hier, mensen, op die ongewone bewoording. Ieder die de Zoon aanschouwt. Ze hebben dat al eerder tegengekomen, naar Johannes. Dat je moet kijken om te leven. Tuurlijk, de koperslang in de woestijn. En dat is weer typisch Johannes, hè, mensen, die hier een aantal thema's samenbrengt tot een veelkleurig tapijt. Zij die naar Jezus kijken, de Zoon die gespitst en verhoogd zal worden, die zullen eeuwig leven hebben. En dat is het hoogtepunt van Johannes zijn verhaal, waar dat hij naartoe aan het werken is. Jezus aan het kruis is de weg naar het eeuwige leven voor hen die in hem geloven. Vers 41. Let hier vooral op de verandering van aanduiding. De Joden dan mopperden over hem. Overheen hing het altijd over de menigte, hè? Nu, wellicht zijn het hier de leiders van de synagoge in Capernaum, waar Jezus gekend is, die hier geschokt zijn, hè, en meteen afwijzend reageren. Maar ik geloof dat de aanduiding, de Joden, hier vooral wijst op hun behoudsgezinde houding, met al hun vooringenomenheden die een verhindering zijn om tot de Heer Jezus te komen. Want in plaats van Jezus te wel inpassen in al hun vooropgezette ideeën, moeten ze Jezus echter toelaten om al die ideeën ondersteboven te keren en een zelfredzame eigen wijsheid op te geven. Net zoals hun voorouders in de woestijn, mopperen zij die nu op de proef gesteld worden met het ware brood uit de hemel. Ja, dat wil ik u laten zien. Ironisch genoeg mopperen deze Joden, evenals hun voorouders, over Gods manier, Gods weg tot behoudenis. En om dat te benadrukken, gebruikt Johannes een vorm van hetzelfde woord als hier in Exodus, hoofdstuk 16, daarom heb ik het in het rood gezet. De Joden zijn verontwaardigd en ze kunnen gewoon niet accepteren dat Jezus zegt het brood is in dat uit de hemel is neergedaald. En hoewel dat de Joden onder elkaar aan het discussiëren zijn over Jezus zijn afkomst, legt de Heer Jezus dan hier meteen het zwijgen op, hé? Moppert niet onder elkaar. En dat is toch wel een opmerkelijk gegeven, hé? Zien we dat eertijds gebeurd was in Exodus 16? Morgenochtend zul je de heerlijkheid van God zien, want hij heeft jullie, gemopper, gehoord. Toen was het Mozes die het volk erop attent maakte dat Yahweh een gemopper had gehoord. Maar wat zien we nu? Yahweh God, die aanwezig is in vlees en bloed, gaat dan hier meteen de mond snoeren, hè, mensen? Want evenals Gods ongelooflijke voorziening in de woestijn toen bedoeld was om hen op de proef te stellen, door iets wat ze niet kenden, Deuteronomie 8 zegt, waarmee nog uw voorouders bekend worden, mana, wel zo wijst de Heer Jezus hen erop, dat zij nu op dezelfde manier als toen getest worden, maar wat dat zij niet kennen. Het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zie de connectie? Dus deze test was evenals toen bedoeld om hen te leren dat men niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van Yahweh uitgaat. Ja, doe je dat hierbij niet denken aan de proloog? In het begin was het woord, in hem was leven, en het woord is vlees geworden. En hier is hij, het woord dat leven heeft. Want wat had de Heer Jezus net voordien gezegd in 6 vers 26? Voorwaar, ik zeg, u zoekt mij, niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Ja, ze doen precies hetzelfde als hun voorouders, hè? Net zoals bij de eerste Exodus, openbaart de kostbare haven van Gods heerlijkheid, het ware brood uit de hemel. Wat dat er in hun harten omgaat, hè? En dan zie je dat het ook bij hen echt niet om God te doen is, hè? Die zien hier andere agendas aan het werk. Maar waar gaan ze het leven vinden? Waar zal het dan moeten vandaan komen, mensen? Ja, ze kunnen er onderling maar over debatteren, maar de waarheid staat niet open, nee, voor discussie vanuit louter menselijk perspectief. Dat is niet iets dat mensen zelf kunnen oplossen. Nee, het gaat alleen om wat dat God doet. Hij bepaalt een agenda aan niemand anders. Hè? Het is geen kwestie van debat. Dit gaat alleen om geloof in wat dat God doet. En een Gods aanwezigheid in het vlees geworden woord tot ons gekomen is, en wanneer dat hij zegt wat dat op staat, hij maakt twee keuzes. Hè? Of wij geloof je het, of wij geloof je het niet. En er valt dan niet over te discussiëren. En wie zijn het die geloven? Wel, dat gaat de Heer Jezus nu nader toelichten. En het is een hele mond vol. Vers 44 gaan we nog een keer lezen tot vers 51. Dat is één stuk dat nu volgt. En ik ga dan proberen te verwoorden, heel kort, waar het over gaat. En dan gaan we er dieper induiken. Ik denk dat dat de beste manier is om dat stuk hier te benaderen. We beginnen in vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God is gekomen. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Mensen, vergeet niet, ze zijn hier onderling aan het debatteren. Nee? Heb ik eens Jezus' reactie nu kort samengevat? Vergeet je aan het debat, zegt hij. Het enige wat telt, is dat je onderwezen bent door God. En gezien het feit dat niemand ooit God heeft gezien, kan alleen Hij die de Vader heeft gezonden, u dat bijbrengen. Vandaar heeft alleen wie nu in mij gelooft, eeuwig leven. En lustert goed, zegt de Heer Jezus, want uw voorouders zijn toen, ondanks de haven van het man in de woestijn, toch gestorven, omwille van hun ongeloof. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Geloof nu in mij, opdat jullie niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Maar ik ga mezelf geven tot leven van de wereld. Daar gaan we naartoe. Ga je mee volgen? Ik ga dat nu nader uitwerken. Waarom doe ik dat eerst zo? Ja, er zijn heel wat uitleggers die opgewonden raken over de zogenaamde leer van de dubbele uitverkiezing. Hè? Ze meen dat hier bevestigd te zien omwille van de woorden: niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. Dat is hier een favoriete bewijstekst, hè? Om die bedenkelijke leer, ik ga het nog braver zeggen, te onderbouwen. Jezus zou volgens hen hier die leerstelling nadrukkelijk onderwijzen in dat gedeelte hier. Maar het zijn geen pannenkoeken, en mensen dat beweren. Leraars, dat ik heel veel respect voor hen. D.I. Carson bijvoorbeeld, leert dat hier ook, he, dat hier onderwezen wordt. Andreas Kostenberger. Heel wat andere gerenommeerde bijbelgeleerden die wereldwijde reputatie hebben. He. Dus dat zijn geen sukkelaars die dat hier zeggen. He. Nu, volgens mijn bescheiden mening heeft dat hier helemaal niks met uitverkiezing te maken. Dat God op voorhand besloten heeft wie dat binnen of buiten de prijzen valt, dan gaat het hier niet over mensen. En kerkvader Augustinus, wat er geregeld naar verweten wordt, ten al 300 jaar voordat een deen geboren wordt, daar hebben we weer geen boodschap aan. Zijn verklaring berust op een aantal vooronderstellingen dat ik helemaal niet onderschrijf. Dat we overdacht hebben, toen we nadachten over het zondegeoriënteerde evangelie versus het scheppingsgeoriënteerde evangelie. En ik ga die vooronderstelling die ook onder de refo-christenen vandaag en de neocalvinisten nog altijd theologische dogma's zijn, gaan we niet gaan behandelen. Maar wat ik je wel wil opwijzen, mensen, je gaat zich ongetwijfeld herinneren hoe vaak dat ik u in Johannes' verhaal erop attent gemaakt heb dat er geen speciale openbaring van de geest nodig is om Jezus' machtige daden te zien en te begrijpen wie dat Jezus is. Denk er aan Nathanael, de Samaritaanse, de bewoners van haar stad, die zelfs zonder tekenen geloofden dat Jezus van God gezonde redder van de wereld is, weet je het nog? Nicodemus erkende dat God wel met Jezus moest zijn. Ik heb er toen ook op gewezen. De magiërs tijdens de Exodus, die de vinger van God erkennen en wat er rondom hen aan het gebeuren is. Wel, om nu af te leiden uit Jezus' woorden, dat niemand tot Jezus kan komen, tenzij dan door een voorafgaand werk van de Vader, dat staat haaks mensen op wat we tot nu toe keer op keer gezien hebben. Oké, ga je zeggen, Jos, hoe moeten we tot Jezus woorden, niemand komt, tenzij de Vader hem trekt, dan begrijpen? Laat me eerst tot twee dingen wijzen. Let eerst een keer op de context. We bevinden ons hier bij het tweede Pesachfeest en Johannes' verhaal nog altijd. Hé? We hebben net die bijzondere daden die de Heer Jezus verricht gezien. Het voeden van de menigte en tot rust brengen van wind en zee. Die zaken die alleen bij God de Vader kan doen. En dat wil ik sterk onderstrepen, die bijzondere intense eenheid tussen de Vader en de Heer Jezus. Eenheid in afhankelijkheid, hé? Zoals dat je zelf nader had verklaard in hoofdstuk 5, weet je nog? Want dat is hier belangrijk om dat hier voor ogen te houden. We hebben net Johannes 10 gelezen, vers 13, waar ik toen gezegd, let hier op die laatste woorden. Ik en de Vader zijn één. Dat is het eerste. Het tweede punt dat ik hier wil onderstrepen is dat Jezus hier een eigen, unieke interpretatie heeft van de haven van het manna in de woestijn. Je heeft er net nog op gewezen dat zij nu, evenals hun voorouders toen, mopperden. En in vers 49 had hij opnieuw wijzen op hun voorouders, die ondanks de kostbare haven van manna toch gestorven zijn in de woestijn, omwille van hun ongeloof. Met andere woorden, Jezus veranderde niet van onderwerp. Hé? De context is nog steeds de haven van manna tijdens de eerste exodus. Dus laten we ook Jezus' woorden zien te begrijpen van het Israëls exodusverhaal. En dat is hier het kritieke punt, hé? Anders mis je hier volledig wat er precies aan de hand is. Laten we een keer even terugdenken. Lieve mensen, hoe is de exodus eertijds op gang gekomen? Is het Israël die op een gegeven moment beslist had om op eigen kracht de exodus te ondernemen? Tuurlijk niet. Het gaat om Israëls verlossing is het altijd Yahweh God de initiatief neemt. Doorheen heel de geschiedenis. Dat hebben we ook al telkens gezien in het boek De Rechter, neem aan elkaar. Het kan ook op geen andere manier, hè? En daar gaat het hem nu over. Iedereen weet dat er geen exodus zou komen zonder dat Yahweh God eerst had gehandeld. Het is zijn werk, hè? U zond Mozes met de boodschap en ondersteunde hem met de nodige tekenen. Weet je nou, de melaatse en gereinigde hand. Het uitgegoten water dat in bloed veranderde. Niemand kon toen komen, tenzij Yahweh God hem trok. En bij de eerste exodus was het niet alleen Israël die reageerde. Hè? Dat was daar ook dat soortje ongeregeld. Het andere volk, die dat ook wel zou aanzetten om mee te gaan. Maar het was wel Yahweh God die toen het initiatief nam. En het gebeurde op zijn voorwaarden en iedereen moest zich daarna voegen. Hè? En dat is precies wat er hier nu opnieuw gebeurt. Het gaat er hier niet om wie dan nu precies getrokken wordt en wie niet. Maar wat is de betekenis van de Heer Jezus in dit alles? Wel, je belichaamt het werk van Yahweh God onder zijn volk. Hij is in de Vader en de Vader is in hem. En er is geen verlossing zonder dat God aan het werk is. Het is de Vader die opnieuw het initiatief neemt in eenheid met de Heer Jezus. En dat betekent dat mensen zich aangetrokken weten door Jezus' boodschap. Maar het is niet louter en alleen om wie dat Jezus in zichzelf is. Hé? Maar omdat de Vader in hem aan het werk is, om door Jezus mensen tot hem te trekken. Snap je? En dat is wat er hier gebeurt. Jezus zegt dat zijn verkondiging het proces is waardoor de Vader mensen aan het trekken is. Er is die uitnodiging door wat Jezus zegt en doet, die de mensen aantrekt tot deze belofte van het nieuwe Exodus eeuwig leven. En natuurlijk staan mensen dan de vraag hier, ja maar ja, trekt de Vader aan iedereen? Trekt de Vader aan alle mensen naar hem toe? Maar allereerst, mensen, dat is niet het punt die deze tekst wil maken. Daar gaat het hier niet over. Het gaat om de connectie tussen Jezus en de Vader. Jezus en net machtige daden verrijdt die alleen God kan doen. Dus wanneer God tijdens de Exodus die machtige daden verrijdt om Israël uit Egypte weg te halen, dan zegt Jezus nu, dat is precies wat ik kan doen, zijn. De Vader is in mij aan het werk, en trekt jullie naar mij toe. Je kan hen beiden niet van elkaar scheiden, nee, mensen. Jezus doet wat hij doet, omdat de Vader in hem is. En daar gaat het om. Dus, volgens mij gaat dat hier helemaal niet om een besluit dat God genomen heeft, wie dat erbij en wie dat er niet bij gaat zijn. Want, en we dat later volgt, die mensen, gaan we steeds duidelijker zien waarom dat er veel onder de Joden zijn die zich niet aangetrokken weten door de Vaders initiatief in de Heer Jezus. En daar had de Vader helemaal niks mee te maken. Het zijn hun eigen agenda's die ervoor zorgen dat men zich gaat afschermen voor wat God aan het doen is. Het is niet Gods schuld, de oorzaak ligt volledig bij hen. Kan je me volgen, mensen? Dus zie je, als je niet bekijkt van het next, dus zie je just, hè? Je moet die eenheid zien van de Vader en de Heer Jezus. Ik en de Vader zijn één en ze zijn samen aan het werk. En de Vader werkt door de Heer Jezus om mensen te trainen tot hem. Alsjeblieft. Ja, maar goed, zijn er velen die hier, en dat is met dat beeld van de drie eenheid dan zijn. He? Men wel precies zien dat de Vader werd en de Heer Jezus werkt. En de Vader doet dit en de Heer Jezus dat. Augustinus zegt, Jezus predikt, maar de Vader onderwijst. Ja, so what? Allee, snap je? Maar wel als heiden. En er kan niemand komen zonder dat dat werk dat de Vader doet. Dus het is altijd God die het initiatief moet nemen om moest te redden. En dat grip toch terug op wat dat al gezegd was in de proloog. Johannes 1, vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je nou, de centrale vraag in de proloog was, hoe wordt iemand een kind van God? En het antwoord is duidelijk, he? Niet door de bloedlijn en niet door de menselijke wil. Dat is niet hoe dat zou gaan. He? Het is de Vader die initiatief neemt en niemand anders. En dat gaat in tegen elke verwachting, he, van de Joden, die zich altijd beroepen op het feit dat ze uit de bloedlijn van Abraham zijn. En dat gaat niet lang meer op zich laten wachten met Johannes' verhaal, mensen, voordat die Abraham-kwestie te berde gaat komen in Johannes hoofdstuk 8. Jezus had dan zelfs de Joden slaven van de zonde noemen. Ze zijn geschokt wanneer ze dat te horen kregen. Maar zijn ze toch de gerechtigheid van de Torah? En dat is dan het probleem, hè? Ze denken dat ze gerechtigheid kunnen bereiken door eigen inspanning. Dat is het probleem, hè? Afkomst en eigen inspanning. En dat kan niet. Dat kan alleen maar gebeuren door de Heer Jezus. Je kan geen vriend van God worden door de Torah na te leven, hè? Maar alleen door te geloven in de Heer Jezus. Net zoals Abraham, die toen door Gods initiatief geroepen werd, en alleen op grond van geloof een vriend van God werd, hè? En niks anders, hè, mensen? Nu, we lezen hier, er staat geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. Nu, of dat de Heer Jezus hier verwijst naar een specifiek Bijbelvers, en dat zou dan Jesaja 54, vers 13 zijn, of dat hij eerder een algemeen patroon ziet in de profeten, dat ja, wanneer het om Israëls verlossing gaat, ja, wij God altijd het initiatief neemt, en dat alleen zij die reageren openstaan om Gods stem te horen en te leren. Of dat dat is, is niet meteen duidelijk. Nu, Jesaja 54, prachtig hoofdstuk, in de twijfel ik ooit nog een keer het boek Jesaja met jullie gaan doen, maar Jesaja 54 volgt logischerwijs op Jesaja 53, hè? En Jesaja 54 vertelt ons eigenlijk, mensen, hoe dat nieuwe Jeruzalem bevolkt zal worden. En net zoals Jahweh eertijds Abraham als eenling geroepen had, gezegend had en vermenigvuldigd had, wel zo had hij opnieuw één man roepen en hem zegenen en vermenigvuldigen. En dat is wat Paulus trouwens nader verklaart in de brief aan de Galaten, voornamelijk hoofdstuk 4. Wat zegt hij dan? Dat Jezus, het zaad van Abraham, de zoon van de belofte is, die opgestaan is uit dood en graf, om de eerstgeboren zoon van het nieuwe Jeruzalem te zijn. De eerstgeborene onder vele broeders. En zijn nageslacht had het nieuwe hemelse Jeruzalem, onze moederstad, gaan bevolken. Zij die vrijgekocht zijn door het bloed, uit elk geslacht en taal, en volk en natie. Zij aan wie God van zijn geest geschonken heeft, zijn de ware erfgenaam van de belofte en de zoon en dochter van Abraham. Dat is wat dat hoofdstuk 54 laat zien en uitgelegd wordt door Paulus in de Galatenbrief. Het is heel mooi, maar ik denk niet dat de Heer Jezus hier specifiek naar Jesaja verwijst. Trouwens, in hoofdstuk 12, bijvoorbeeld, wordt Jesaja wel geciteerd, maar dan wordt Jesaja ook bij naam genoemd. Maar hier niet. Dus ik zie hier ook niet, zoals vele uitleggers, een bewijstekst of een letterlijke vervulling van Jesaja 54, vers 13. Ik geloof eerder dat het hier om het algemene principe gaat, dat God altijd de initiatiefnemer is en alleen wie dat openstaat om te horen en te leren, ook Gods stem zal horen en tot hem zal komen. Je vindt dat op vele plaatsen in de profeten uiteindelijk. En ik denk dat dat is wat de Heer Jezus hier wel te duidelijk maken. Zie je mee met me? Nu, even terzijde, ik vind dat toch ook wel interessant om je eruit te laten zien, die uitdrukking hier, door God geleerd zijn, hier, en ze zullen allen door God geleerd zijn, die uitdrukking, daarvan valt trouwens te ontdekken in de Dode Zeerollen, dat men dat begreep van iedereen die het onderwijs van de Tora zich eigen maakte. Wie het onderwijs van de Tora aannam, zei men, was door God geleerd. Maar, en dat wil ik er meteen bij zeggen, men zag wel uit naar de volkomen innerlijke onderwijzing van Yahweh, als één van de te verwachten eindtijdzegening. Allen die waarlijk door God geleerd zullen zijn, dat zijn zij bij wie dat Yahweh zijn Torah in hun binnenste in hun harten zal schrijven. Lekker dat je het kent van Jeremia 31. Ja. Dat was even terzijde. Nu vers 46. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God is gekomen, deze heeft de Vader gezien. Ja, wederom kregen we hier een verwijzing naar de proloog. Hé. Niemand heeft ooit God gezien. En dan gaat Heer Jezus dus nogmaals wijzen op zijn unieke eenheid met de Vader en eeuwig leven alleen door geloven hem mogelijk is. Ja, je is het brood van het leven. Nu, als dat verder hem vragen over zijn, wil ik verder inpikken op vers 49. En je weet, ik ga niet vers per vers erdoor gaan op de belangrijkste punten. Vers 49. Zij die het vroegere mannen aten, zijn uiteindelijk toch gestorven in de woestijn. De reden? Opstandige harten vol ongeloof. Dat staat er hier niet tussen, maar dat moet je er wel bij lezen. Dat is toch een gegeven dat het meermaals in de schrift herhaald wordt, hé? Dat om die reden is dat ze gestorven zijn in de woestijn. Maar hoe vreemd dat ook mag klinken, dat is hier een punt die vaak door gerenommeerde uitleggers gemist wordt, hé? Zij zien enkel het feit hier dat allen die in de woestijn gestorven zijn, het bewijs dat dat voormalige brood uit de hemel u hen eeuwig leven kon geven. En zeggen ze, ja, de menigte vroeg om de herhaling van dat teken. Maar ja, toen is het ook zinloos, hé, hoe Jezus weer een brood uit de hemel zou geven. Dat is punt niet, hè, mensen. Maar hier zie je wederom, als je het niet leest van het Israëls verhaal, hoe hij gewoon de mest inhoudt. Het punt is dat ondanks het feit dat de Exodus-generatie Gods voorziening uit de hemel kreeg, om hun leven te onderhouden en te bewaren tijdens de woestijnreis, dat ze alsnog gestorven zijn. Hé? En waarom? Ja, omdat ze maar bleven rebelleren. Hé? En dat drama van de eerste Exodus-generatie, die toen de rust niet kon ingaan vanwege hun ongeloof, ja, dat dreigt hier nu opnieuw zich in het kwadraat te herhalen. Hé? Bij die generatie en de nieuwe Exodus, die hoewel dat ze ook van de brood heten en eveneens in hun zon gaan ze sterven, onze volharden en hun rebellie en ongeloof tegen de Heer Jezus. Hé? Zie de gelijkenis? Ze kunnen evenals hun voorouders te midden van deze ongelooflijke voorziening, zelfs terwijl je eraan deelneemt, toch sterven omwille van rebellie en ongeloof. Ja, het is niet omdat je mannen gekregen hebt dat je het gaat redden. Hé? Toen niet en nu niet. En dat is Gods schuld niet. Hé? God heeft voor brood uit de hemel gezorgd. Je voorziet een levend brood dat je had behouden, maar of je er werkelijk deel had aan kreeg, is wel uw verantwoordelijkheid. Hé? Dat laat dat gedeelte hier zien. Hé? En natuurlijk, wat dat Jezus aanbiedt, en dat is toch wel nodig om hier dan nog even aan toe te voegen, is dat hij degene is die leven en geest zal geven. Want ja, ondanks de halve van de Torah tijdens de woestijnreis, ze bleven maar rebelleren. Hé? De Torah, zoals eerder al gezegd, kan geen oplossing bieden. En profetelijk Ezekiel spreekt daarover, dat de hart van steen moet verwijderd worden en vervangen worden door een hart van vlees. En ik ga je mijn geest geven, zegt Yahweh God. En dat is wat de Heer Jezus aanbiedt. Als je hem vertrouwt, God is zijn geest aan je schenken tot behoudenis. En je zult er mee wegen wandelen, zegt de Heer Jezus. En ik ga je opwekken op de laatste dag. En die frase opwekken op de laatste dag, en ik loop hier even vooruit naar vers 54 om terug te koppelen, die frase komt niet minder dan 3 keer in dit gedeelte voor. Hé? Heb je dat gezien? En ik wijs je daarop, omdat alleen de haven van de geest dit kan verzekeren, nee mensen. Want onderliggend is hier het thema dat er heel wat mensen geloven in Jezus. Maar herhaaldelijk zie je dat de Heer Jezus, die mensen die dat beleiden in hem te geloven, blijvend onder druk zet. Hé. De vraag is of dat ze wel echt in hem geloven. Hé. Ja, het punt is dat die idee van de behoudenis in Johannes' verhaal, dat er alles te maken heeft met de mate waarin de mensen zich werkelijk aan Jezus geven om behouden te worden. Of dat ze dat niet proberen onder hun eigen voorwaarden te doen, zolang dat de Heer Jezus past in hun eigen plaatje. En in dat geval heeft je jezelf niet echt, hé, om door hem behouden te worden. En Johannes schenkt daar heel veel aandacht aan in zijn evangelie. Aan al die mensen die zeggen in Jezus te geloven, want er zijn er velen die geloven. We zagen dat al aan het eind van hoofdstuk 2, voor het gesprek met Nicodemus, toen de eerste keer de Heer Jezus in Jeruzalem was. We zien dat hier opnieuw in hoofdstuk 6, dat er heel veel mensen naar de Heer Jezus toe gaan. En we gaan het nog herhaaldelijk zien in de komende hoofdstukken. Maar de Heer Jezus drijft het op de spits. En je blijft ze maar onder druk zetten om te zien of dat ze wel echt geloven. Zijn ze hem wel trouw en is hun geloof werkelijk onvoorwaardelijk? Dat is de hamvraag. En ook hier aan het eind van het hoofdstuk zijn er velen van zijn discipelen die Jezus de rug toekeert. Nee, ze willen niet langer met hem wandelen. Ze worden ze veel te hard, zeggen ze. Je beantwoordt niet langer aan hun verlangens. Ja, het is het verhaal van de brede en de smalle weg in beeld gebracht. Hé? De weg is smal en er zijn weinigen die hem vinden. En Johannes in zijn verhaal vertelt ons hoe dat komt. Het ligt niet aan de Vader, het ligt niet aan de Heer Jezus, maar aan de mensen zelf die een andere agenda hebben. Alles wat de Vader nodig heeft, is dat mensen zich aangetrokken weten tot de Heer Jezus. En tot hem komen. En dat probleem van het hart gaat hij zelf wel oplossen. Maar of ze niet wel komen, of ze komen wel, onder zekere voorwaarden, nou, dat kan God al weinig aan veranderen, hier lijkt me. Nu bij vers 51 gekomen, dat mag verder gaan, daar zie je dat de Heer Jezus dat werkelijk op de spits begint te drijven. Ze hadden van de broden heten, maar dat was slechts teken, maar dat ze nu eenmaal voorbij moeten, die mensen, om tot ware brood dat uit de hemel is neergedaald te kunnen komen. Jezus, het levende brood, God, zijn vlees, of anders gezegd, zijn dood aan het kruis, is het manna dat al wie gelooft leven heeft. Jezus had dan u nader verklaren hoe dat dit brood gegeten kan worden. Hij heeft het wel degelijk over zijn offerdood aan het kruis, hè? En we worden hier ook meteen herinnerd aan de proloog. He. Het woord is vlees geworden. Zie je dat? En voor het eerst, mensen, wordt hoofddoel, het eindelijke hoofddoel van Jezus' menswording onthuld. Je zal zijn vlees geven voor het leven van de wereld. He. Niet voor de zon. He. Sorry dat ik dat weer zeg. Maar je ziet dat dat de essentie van de zaak is. He. Maar nog niet veel over zon tegenkomt, nee, Johannes. Dus we zagen al eerder dat de mensenzoon evenals de slang in de woestijn verhoogd moet worden, zodat, zo verklaart de Heer Jezus nu verder, het vlees en het bloed van de mensenzoon gegeten en gedronken kan worden, vers 53. Een schandelijk en schokkend beeld, die mens, en de reactie van de mensen is dan ook best heftig en vijandig. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Ze zijn verontwaardigd. Je proeft dat toch in die woorden? Ze verstaan Jezus' woorden dus letterlijk en begrijpen hem natuurlijk verkeerd. Wat dat toch mensen die hier meen dat vanaf nu het sacrament van brood en wijn nader verklaard wordt, toch een keer zwaar tot nadenken moest en nooit meer vraagt. Want het is niet de eerste maal dat Jezus woorden letterlijk neemt dat dat problematisch is. Hé? Want we kregen hier wederom het overbekende thema van de misverstanden, mensen. Weet je het nog? De tempel afbreken in 3 dagen, terugkeren in de moederschoot. Je hebt een putemmer, geef ons altijd dit brood, zegt de menigte. En nu zeggen ze, hoe kan deze zijn vlees te eten geven? Maar een verontwaardigde reactie verontrustigt Jezus niet. Hé? Integendeel. Het is het moment voor een tandje bij te steken, zegt hij, met een volgende voorwaargezegde, dat nog meer confronterend is. Het vlees en bloed van de mensenzoon mocht gegeten en gedronken worden om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Ja, we geleven in onszelf, nee. Ik ken mijn favoriete woord, je ziet wat daar nu staat. We geleven in onszelf, hè. En wie waarlijk wil leven, moet zich voeden, zegt de Heer Jezus, met zijn dood. Maar ho, kunt de Heer Jezus dat eigenlijk niet een beetje minder confronterend en een beetje begrippelijker verwoorden of zo? Je weet hij toch, dat hij op die manier de Joden benadert, dat hij ze iedere keer in de gordijn gaat jagen. En ben ik persoonlijk ervan overtuigd dat de Heer Jezus dat doelbewust doet. En dat hij daar zeer gegronde redenen voor heeft. Het punt is dat die mensen zo vasthangen aan hun eigen opvatting en ideeën, hun eigen specifieke verhaal, met al die bijhorende verwachting dat de Heer Jezus iets moet doen voor dat open te breken, mensen. En je doet dat door het te confronteren met dingen te zeggen die hun verwachting volkomen te niet doen. Jezus drift onder tot het punt dat wat ze te horen kregen, dat dan niet langer met te verzoenen valt met hun ideologie en hun verwachting, zodat ze wel moeten kiezen, die ene of de andere. Jezus vraagt niet dat ze het meteen allemaal verstaan, hoe dat niet precies bedoelt. Je verwacht enkel en alleen dat ze hem vertrouwen. En kan ik je dat met veel vrijmoedigheid stellen, omdat dat precies is wat er gebeurt, wanneer dat de Heer Jezus zijn 12 discipelen even verder in hoofdstuk 6 die bewuste vraag stelt. Wilt u soms ook weggaan? En wat antwoordt Petrus in vers 68? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Hoor je wat Petrus zegt? Petrus zegt niet, wow, we verstaan alles, we hebben zien te zo voor ons, Heer. Nee. God is niet beperkt tot ons bevattingsvermogen mensen om zichzelf te verklaren. En dat is een van de cruciale zaken in Johannes' verhaal. Weder kun je niet verstandelijk beoordelen wat dat God doet. Met totaal geen zicht op de zaken dat hij doet. Dat valt gewoonweg niet overzien. En de mensen snappen niet echt wat er aan de hand is. En daarom moeten ze eerst onder geloof en Jezus stellen en hem vertrouwen, ook al houdt het geen steek voor hen. Maar dat is de enige basis. En pas dan begin je te zien en te begrijpen. Maar je moet eerst tot hem komen. Het enige wat Jezus van hen verlangt, is niet dat ze gaan zitten om dat allemaal te doordenken, maar dat je daarom al zegt, nee. Je verwacht enkel dat ze geloof in hem. En dat is hem blind geloof, in mensen. Jezus doet machtige daden die iedereen kan zien. Maar de implicaties van wat dat hij aan het doen is, wel, als je hem vertrouwt, dan gaat hij een wereld gewoon omver blazen. Er is een nieuwe wijnzak nodig voor de wijn te bevatten, hè? Vraag dan maar een keer aan Nicodemus. Maar welke Jood had ooit kunnen bedenken, mensen, dat Jahwe God persoonlijk in de gestalte van een mens zou komen? Welke Jood had dat ooit gedacht? Ja, we zijn er al 20 jaar gewend aan geraakt. Hé. En ondertussen hebben we ook al zoveel tijd besteed om dat in filosofisch term uit te leggen. En in die mate zelfs dat de idee leeft dat christelijk geloof en filosofische begripvorming dat dat min of meer topen gaat. Maar dat is niet zo. Hé. De mens in zijn eigen wijsheid denkt dat te kunnen raden, maar dat leidt altijd tot grote misvatting. Sommige dingen kunnen we er verstaan, maar een heleboel zaken totaal niet in mensen. En weet je waarom? Omdat we eigenlijk geroepen zijn om hem te vertrouwen. Het is God die alles bepaalt. En het is in die daad van vertrouwen dat we de wereld geleidelijk aan op nieuwe manieren beginnen te zien, mensen. Ik hoop dat het ondertussen toch ook al in enige mate uw ervaring is. Dat je met andere ogen rondom je naar de wereld begint te kijken. Dus nogmaals, mensen, eten en drinken, het kan je dat de vorige keer ook al laten zien, is wijsheid taalgebruik. Hier een aanhalingsje uit Jezus Sirach 24 vers 21, dat is een buitenbijbels boek die zeer populair was onder de Joden en de vroege christenen in de eerste eeuwen. Zij die van mij eten, zullen niet meer hongeren. Wie van mij drinkt, zal geen dorst meer hebben. We hebben diezelfde gedachte ook al gezien in Jesaja 55, de vorige studie, vers 1 tot 3. Nu kort samengevat, want hier wil ik eindigen. Het eten van het manna, dat was volledig afhankelijk zijn van Gods Exodus-voorziening tijdens de woestijnreis. En nu moet men het nieuwe manna uit de hemel eten. Wat dat betekent? Volledig afhankelijk van Jezus dood als het nieuwe Pesach en die naar mijn leven wil hebben. Je voeden met Jezus is wat dat leven brengt. En daar was ik het bilan van vanavond. Ik denk dat dat meer dan genoeg is, zeker.